zit even te kijken. Ja, onze ene zuster is ook in ons midden. Dus ik begin met zuster en broeders van morgen. Hartelijk wil ik u welkom heten op onze nieuwe editie van de Haamstedenconferentie. Ik weet niet of u in de telling enige discrepantie bespeurd hebt op uw programma. Ik heb 14e zien staan en 13e. Wij zijn de tel kwijt, lijkt wel, ik weet het niet. Maar volgens mij is het de 14e en niet de 13e zoals in de ondertitel in het programma vermeld staat. Van harte welkom. Ik mag u zeggen dat we tot onze grote vreugde een recordopkomst hebben. Wat aanmelding betreft in ieder geval. 121 stuks. Zo hoog stond de beurs van Haamstede vorige week. En we zijn redelijk koersvast, dus u kunt erin beleggen als u wilt. Als het niet eten is, dan zijn het wel centen. Dan gaan we met het volgende item. Dat is namens Lindenberg boeken en muziek een mededeling. Zie je wel, de betalingskoers van de Engelse pond ligt op circa 3,35 gulden. De prijzen van de te leveren banneruitgaven zijn plus 12% vrachtkosten die de banner berekent. Op de boekentafel liggen enkele recente titels ter inzage. Lindenberg is er vandaag tot 8 uur en morgen is hij voor het laatst tot 16:30. En door een klein tekort aan bestelformulieren is het verzoek om eventueel samen te doen. U moet samen kamers delen en zelfs bestelformulieren. Het wordt krap hier. Ik heb een aantal afmeldingen. Broeders die met kennisgeving afwezig zijn. Dominee Haring, die ons laat groeten. Hij is in verband met de generale synode verhinderd. Dr. Buitelaar is in het buitenland. Ook een groet van onze broeder Andreas Alder uit Zwitserland. Hij groet ons met 1 Korinthe 15, vers 58. Dat hoef ik u natuurlijk niet voor te lezen, dat weet u uit uw hoofd. Dr. Van Spijker is verhinderd en wenst ons een goede conferentie. Hetzelfde geldt voor dominee Sloof uit Overberg. Een aantal jongere hervormde broeders moeten naar het seminarie, onder andere dominee Ten Hoven, die ons ook groet en vraagt om daar volgend jaar mogelijk rekening mee te houden. Meneer Spies uit Middelburg is verhinderd vanwege ziekte van zijn vrouw. En ook meneer Van Vliet, jarenlang ook in ons midden uit Scherpenzeel, heeft zich aangemeld, maar kan wegens ziekte niet komen. Wij memoreren elk jaar, dat is helaas zo, ook de namen van degene die uit de kring hier of iets daaromheen ons ontvallen zijn. Vandaag moeten we het heen gaan memoreren van dominee H.C. van de End, in leven in Ameide predikant, en van dominee D. Slagboom uit Nieuwveen. Wij gedenken hen ook in dankbaarheid voor wat de Heere in hen aan de kerk heeft gegeven. Dat waren een aantal mededelingen en aandachtspunten. Ik wil u vragen bij de opening van de conferentie nu samen te zingen. Psalm 105, het eerste, tweede en derde vers. Het spreekgestoelte is, zoals u ziet, uit het centrum verdwenen. U moet ons geen liturgistische toestanden toedenken. Maar of het in de praktijk zal bevallen, dat zullen we wel zien. Anders dan verbouwen we wel weer straks. Psalm 105 zingen we, 1, 2 en 3. En wie komt aan mijn linkerhand? Dit is nog nooit vertoond. Zeggen. U kunt het wel, hè? Laten wij met elkaar bidden. Heilige en eeuwige God, Vader van onze Heere Jezus Christus, door Hem naderen wij tot U. Door U hier bijeengebracht van heinde en ver, op deze conferentie, waarin wij naar Uw woord willen luisteren, en waarin wij ook met elkander tot opbouw van de gemeente en tot bemoediging voor onszelf in de dienst aan het evangelie samen willen zijn. Wij mogen hier in het heden van uw genade zijn. We hebben de namen genoemd van broeders die ontslapen zijn en die een goede ruil deden en tot hoger heerlijkheid zijn bevorderd. Die eeuwig uw aangezicht zien, die ons vooruit zijn. Wilt u hun geliefden troosten, door zelf in het gemis u te openbaren als een alles vervullend God, en door de hoop op het eeuwige leven ook in hun harten levend te maken en te doen zijn, te midden van de grootste smarten. En laat in onze harten, heren, die nog in de dienst staan en de pelgrimage voort moeten zetten, mogen zetten, toch ook een vurig verlangen zijn om eenmaal u te mogen zien, van aangezicht tot aangezicht. Om te aanschouwen datgene wat wij zo vaak bepreekt hebben, En wat altijd door het geloof alleen verstaan wordt en niet in aanschouwen wordt gekend. Laat die hoop op het eeuwige leven de dragende kracht zijn van ons zijn en van onze bediening. Dat het ook merkbaar worden in de verkondiging van het evangelie die wij wekelijks en in de door de weekse dagen ook op allerlei gelegenheden ter hand te nemen hebben. Heren, wij dragen ons samen zijn in deze conferentie aan u op. We hebben de organisatie gepleegd en daar is allerlei aandacht en zorg aan besteed. En we danken u ook dat er broeders onder ons zijn die zich daarvoor gegeven hebben, ook dit jaar weer. Er is het nodige op poten gezet, er zijn afspraken gemaakt, er is een programma in elkander gezet en het ligt niet in het verlengde daarvan dat wij uw aanwezigheid mogen bespeuren of ontvangen. Dat blijft altijd een wondere verrassing. Een pure genade. En om die genade bidden wij u. Dat wij mogen merken dat gij in ons midden zijt. En dat gij ons leidt door de Heilige Geest. En dat de woorden van de schrift levend en krachtig zijn. En dat we in ons verstand de verlichting van uw goede geest mogen ontvangen en dat de dierbaarheid van Christus ons verhullen. En dat we met elkander ook helpend bezig mogen zijn. En dat heel dit samen zijn deze dagen uw eer mag bedoelen. Het zijn grote woorden, Heren, in de mond van mensen. Maar gij weet ze toch ook te vervullen en waar te maken door uw genade en geest. Open ook in deze ogenblikken de schrift voor ons. Neemt u weg wat hinderen kan. Geef vrijmoedigheid om te spreken. En geef ontvangst. Geef opening van boven en naar boven. En spreek tot ons. Doe ons als eens Samuel horen. Op u spreken. En laten wij die volgorde altijd weer bedenken. Gij zijt de sprekende. En wij zijn dan en daarna de horende. Omdat we niet voor onze beurt optreden. Wat een verwarring sticht dat vaak in de kerk. Doe ons u volgen in het gehoorzaam zijn aan de schriften. Wij dragen de gemeenten die wij dienen aan u op. Wij dragen onze studenten aan u op. We danken u dat ook zij in ons midden zijn. Wij dragen anderen die in kerkelijke werk hun taken hebben aan u op. Wij dragen de kerken aan u op, Heren. Wie heeft nog wat vandaag de dag om zich ergens op te verheffen? O, geef dat we in de schuld voor u buigen leren. En dat wij opzien tot u om uw ingrijpen en om uw geest. Ze denken ook in het bijzonder de christelijke gereformeerde broeders die in het moderamen van de synode verkozen zijn, op vitale posten gesteld zijn. Wij bidden ook voor hen om wijsheid, inzicht en doortastendheid en om de bediening van uw Heilige Geest, opdat ze die taak ook met een goed geweten voor uw aangezicht en tot heil van de kerken mogen waarnemen. Heren, er is nog veel meer dat wij niet noemen, misschien niet eens weten. Uw ogen die gans de aarde doorlopen, zien en weten alle dingen. Geef dat wij met alles wat er is en wat er niet is of wat er zou moeten zijn en wat wij missen, als armen in onszelf aan de volheid van u voor altijd genoeg zullen hebben. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Ik lees, broeders, met u uit de Heilige Schrift, uit het Oude Testament, uit Maleachi 2, en uit het Nieuwe Testament een paar verzen uit 1 Petrus 2. Maleachi 2, de eerste 9 verzen, en daarna uit 1 Petrus 2. Maleachi 2. En nu gij priesters, tot u wordt dit gebod gezonden. Indien gij het niet zult horen en indien gij het niet zult ter harte nemen, om mijn naam eer te geven, zegt de Heere der Heerscharen, zo zal ik de vloek onder u zenden en ik zal uw zegeningen vervloeken. Ja, ik heb ook al reden elk een derzelve vervloekt, omdat gij het niet ter harte neemt. Ziet, ik zal u het zaad verderven en ik zal drek op uw aangezichten strooien, de drek uwer feesten, zodat men u met dezelve wegnemen zal. Dan zult gij weten dat ik dit gebod tot u gezonden heb, opdat mijn verbond met Levi zij, zegt de Heere der Heerscharen. Mijn verbond met hem was het leven en de vrede, en ik gaf hem die tot een vreze, en hij vreesde mij, en hij werd om mijn naams wil verschrikt. Wet der waarheid was in zijn mond, en daar werd geen onrecht in zijn lippen gevonden. Hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid, en hij bekeerde er velen van ongerechtigheid. Want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren, en men zal uit zijn mond de wet zoeken, want hij is een engel des Heren der Heerscharen. Maar gij zijt van de weg afgeweken, gij hebt er velen doen struikelen in de wet. Gij hebt het verbond van Levi verdorven, zegt de Heere der Heerscharen. Daarom heb ik ook u verachtelijk en onwaard gemaakt voor het ganse volk, terwijl gij mijn wegen niet houdt, maar het aangezicht aanneemt in de wet. Tot zover uit Maleachi 2, dan uit 1 Petrus 2. De eerste 10 versen. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderken zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goedertieren is, tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift, ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzamen wordt gezegd de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat ge zoudt verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Ik wil met u stilstaan vanochtend in de openingspreek bij de lezing uit Maleachi, met name Maleachi 2, en daar in bijzonder het zevende vers. Maleachi 2, vers 7, want de lippen der priesters zullen de wetenschap bewaren, en men zal uit zijn mond de wet zoeken, want hij is een engel des Heren, der Heerscharen. Broeders, ik wilde boven mijn toespraak van deze morgen zetten het Levitische priesterschap en twee dingen overwegen. De verregaande ontaarding in de eerste plaats en in de tweede plaats de heerlijke herstelling daarvan. Het gedeelte dat we vanochtend hebben opgeslagen, dat is een voortgezet gesprek. U weet dat het boekje Maleachi uit een aantal gesprekken bestaat. Een voortgezet gesprek van de bode met de priesters. Voorafgaand aan deze pericoop is in de profetie van Maleachi de ontwaarding van de offerdienst in de tempel aan de kaak gesteld. En in dit gedeelte uit Maleachi 2 wordt een ander element, een andere priestertaak, onder de goddelijke kritiek geplaatst. En die andere priestertaak, dat betreft hier met name het onderricht dat de priesters moeten geven uit de heilige wet van God aan het volk. Beter gezegd, de manier waarop dat gebeurt, heeft het heilige ongenoegen van God opgeroepen. En ik denk dat daarom dat zevende vers ook een heel vitaal en centraal vers is in deze pericoop, want de lippen van de priesters zullen de wetenschap bewaren en men zal uit zijn mond de wet zoeken, want hij is een engel, een bode van de Heere der Heerscharen. Er zit natuurlijk een prangende vraag in zo'n stuk uit de Bijbel, die meteen ook zijn weerslag heeft op onszelf, zoals wij vandaag hier als dienaren van het evangelie in de ruimste zin des woords bij elkaar zijn. Zo'n machtige taak te moeten vervullen, bode, engel des Heren te zijn, gaat dat de kracht van een mens die ook maar een schepsel is, niet te boven? In ieder geval kunnen we uit de schrift nog eens opnieuw leren in deze geschiedenis dat voor de man, de mens die tot deze taak wordt geroepen om engel Gods te zijn, bode van de Heere, het blijkbaar heel erg nauw luistert. En daar zit ook die geweldige spanning in. Hij is een engel en hij is een mens. Hij is een mens en hij is een engel. Hij is een mens in al zijn kleinheid en gebrokenheid. En hij is toch toegerust en beladen met een geestelijke volmacht, met leergezag. Zodat ook een hele gewone dominee, als u en ik zijn, toch iets heeft van een engel, bode Gods. Die man is hier in Maleachi 2 de oud-testamentische priester. En heel plastisch staat dat er, hij bewaart op zijn lippen als een heilige schat de leer van het woord God, de wil van God, draagt hij op zijn lippen. Hij was wat Christus in het Nieuwe Testament van die schriftgeleerde zegt, Matthäus 13, vers 52, in het koninkrijk der hemelen onderwezen als een man die uit zijn schat, er staat gelukkig niet de schat zijns harten, maar die uit zijn schat oude en nieuwe dingen voorbrengt. Men zoekt van zijn mond het gebod. Bij hem kloppen de mensen aan om in de praktijk en de vragen van het leven, de wil van God te leren, zoals die in de wet van God is uitgedrukt, en dan de wet op zijn breedst genomen, niet alleen de 10 woorden, maar heel de ceremoniële en de burgerlijke wetgeving. Wanneer de priester zijn mond open deed, werd hij geacht de waarheid spreken. Zo althans had de Heere het bedoeld. En dat wil zeggen dat de priester in Israël, omdat hem zo'n geweldige taak en schat is toevertrouwd en letterlijk op zijn lippen gelegd is, is hij ook de beschermheer van het zuivere en van het onbuigzame recht. De priester, daarmee vertel ik u natuurlijk geen nieuws, is een nakomeling van Levi, een van de zonen van Jacob. Nu kennen we er meer uit het geslacht in de Bijbel, Mozes, Aaron, Jeremia, later Johannes de Doper, die ook zo opmerkelijk passend straks in ditzelfde boek de engel des Heren genaamd wordt. Levi. U kunt dat uit de Bijbel weten en wij preken dat toch ook altijd, dat God de Heere er een bijzonder wonderlijke voorkeur op nahoudt. Denk aan de kinderen van Korach. Uit zo'n nest zouden we zeggen. Zo letterlijk oproernest. En Levi? We hebben hem misschien te veel in onze gedachten als persoon overtogen gezien met een zeker licht. Maar wie de schrift naspeurt ontdekt dat Levi niet bepaald een zoon is van wie vader Jacob veel genoegen heeft beleefd. Hij is de man die de moord op de mannen van Sichem op zijn naam heeft geschreven, samen met Simeon, zijn broer, als revanche op de verkrachting van zuster Dina. En als vader Jacob stervend van zijn kinderen afscheid neemt, dan klinkt op dat sterfbed nog de pijna en het verdriet. Levi en Simeon zijn gebroeders. Hun handelingen zijn handelingen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering. Want in toorn hebben ze de mannen van Sichem doodgeslagen. Vervloekt is hun toorn, want hij is heftig. En hun verbogenheid, want hij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. En nota bene, nu heeft God het nageslacht van Levi, Levi zelf, en zijn nageslacht verkoren tot het priesterambt. Weer zoiets. Massa, moordenaar, vader van alle priesters. Ik kan daar geen andere verklaring voor vinden als ik ooit van verklaring kan spreken dan de pure genade van God en het ongemengde welbehagen van de leven. Dat God op die wijze vanuit dat zinderende welbehagen vloek in zegen verandert. En dat dat letterlijk in vervulling gaat als Mozes bij zijn afscheid de stam van Levi zegt. Mozes zegt van Levi dat hij zijn vader en tot zijn vader en moeder gezegd heeft. Ik ken hem niet en die zijn broeders niet kende en zijn zonen niet achtte. Want ze onderhielden uw woord en bewaarden uw verbond. Deuteronomium 33. Een onpartijdige, wetsgetrouwe stam. Zo typeert Mozes, Levi, wanneer hij afscheid neemt. Gebleken is dat aan de voet van de Sinaï. Toen Israël, het volk van God dat het verbond stuk gebroken had, de straffende toorn van God, van de hand van God daarover ervoer, na die afgrijzelijke zonde met het gouden kalf. Toen heeft de stam van Levi opgenomen voor de naam en de eer des Heren, zonder aanzien des persoons. Levi was trouw aan het verbond van God. En ik denk dat met verbond hier ook met name bedoeld is de verkiezing tot die priesterdienst. Dat zou je Gods verbond met Levi kunnen noemen. En daarin bestond dat verbond dat God Levi leven en heil gaf, vrezen en schroom, opdat hij hem zou vrezen, God zou vrezen. En voor de majesteit en de heerlijkheid God zich zou buigen. Gods keuze voor Levi blijkt in het verbond, de speciale taak en roeping die hij aan deze stam geeft. En zij rust in Gods verkiezend welbehagen en is dus niet uit Levi als persoon te verklaren. Maar het heeft een ontzaglijk dure plicht op deze stam gelegd. Zij zijn de voorgangers, de boden, de engelen, die aan het volk moeten laten zien wat het is om God te vrezen. God te schromen, schitterende woorden. De naam van God te heiligen, die centraal te zetten. En daarvoor er te zijn, voor de glorie van de heilige naam des Heren. En daar hangt ook mee samen de voorwaarde die de Heere God aan de nakomelingen van Levi heeft gesteld, toen het beloofde land onder de stammen verdeeld werd. Toen mochten de nakomelingen van Levi geen bezit krijgen. Macht en bezit zijn blijkbaar gevaarlijk in handen van priesters, van boden, van engelen. Gij zult geen erfdeel ontvangen, want God zal uw erfdeel zijn. Ik weet wel dat wij daar in de praktijk heel vaak onze eigen exegese van ontworpen hebben, ook als het hierover gaat en zo. Toch staat het. God zal uw erfdeel zijn. Ik hoop dat u het daarmee eens bent. Dat is een opmerkelijk punt. Geen bezit voor ieder die het heiligdom dient, want God is je erfenis. En ik weet met u te bedenken dat het hier natuurlijk om een oud-testamentisch gegeven gaat. Maar oud-testamentische gegevens betekenen niet dat je er derhalve geen boodschap meer aan hebt. En dat er geen strekking en geen les voor vandaag de dag in zou zitten. Wij moeten op zijn minst onderkennen met elkaar ook vandaag welk een gevaar bezit en geld en goed kunnen vormen voor de strikte toewijding aan God. Ik denk niet dat wij in doorsnee last hebben van gruwelijk vorstelijke salarissen. Maar toch, zelfs krapper langs moeten. Denk aan de tweekoppige mammon, kan nog wat te betekenen. Maar geld en goed en bezit kunnen een geweldige blokkade zijn voor de strikte toewijding aan God. Wij zijn gasten en vreemdelingen op de aarde. Wij preken dat grif. Maar dan de praktijk. Dat is niet zo simpel, hè? Laten we eerlijk wezen. Dat is de roeping voor ieder christen en zeker voor een predikant. En toegesneden op de ambtelijke dienst wordt ons gezegd dat rijkdom en bezit een levensgrote bedreiging kunnen vormen voor de bewaring van de schat van de goddelijke leer op de lippen van hem die bode Gods is. Wij zullen zien hoe dat concreet werd in de dagen van Maleachi. Want in wezen liggen de wortels van datgene wat Maleachi constateert natuurlijk al veel verder terug in de geschiedenis van het priesterdom in het Oude Verbond. Levieten waren dus krachtens Gods beschikking bezitslozen. Een zeker deel van de offers en van de inkomsten van de tempel, van het heiligdom, was uiteraard wel bestemd voor hun levensonderhoud. Zo komt Paulus op de dorsende os, die ge niet zult muilbanden, zegt hij. Zeker. Dat was bij wet geregeld. Maar waar en hoe is het met de priesters in Israël verkeerd gegaan? En ik denk dat de les van de geschiedenis deze is, dat het globaal gezien daar verkeerd is gegaan, toen men het bode zijn, het ambt, de roeping van Gods wegen, niet meer verstond als een genade. Men werd er wat mee, dat men priester was. En men liet er zich op voorstaan. En men bouwde op dat priesterschap en vanuit dat priesterschap een heel constructie van allerlei privileges. Waardoor in de loop van de geschiedenis, dat kunt u uit de schrift lezen, de priesters eigenlijk een eigen machtinstituut in Israël tot stand hebben gebracht. En waarbinnen het is gekomen tot de beruchte manipulatie met het ambt. Denk maar aan het ene schrikwekkende voorbeeld van de zonen van Eli. Stalen het beste van de offers, de krauwels uit de potten. Aanschouwelijk staat dat er. En ze bedreven zelfs ontucht met de prostituees bij de tabernakel. En ook later, dan zijn zelfs de zonen van Samuel. Wat gaat het vaak sneller? Vaders, zonen, kleinzonen. Ook de jongens van Samuel zijn bepaald niet brandschoon. Willekeur in de uitleg van de wet. Willekeur in de uitoefening van het recht worden steeds meer het kwalijke kenmerk van de priesters. In plaats van mensen die het volk de weg van het heil wijzen en onderwijzen daarin, worden ze een sta in de weg. Ik denk ook even aan Eli zelf. Zo gewend, gepokt en gemazeld in de afgang van het heiligdom, dat hij de nood van Hanna niet meer verstaat. En wanneer zij tot Eli zegt dat ze de nood van haar ziel uitgegoten heeft voor de Heere, dan zegt Eli als een soort wijwaterkwast over Hanna heen: ga heen, de Heere zal u uw bede geven. Zo formeel en formalistisch kan de bode en de bediening van de bode worden. En de priesters die genadebrood moeten eten van de tafel van de levende God verlaten hun positie. Genade wordt recht. En dan is de stap niet ver. Dat recht verwordt tot onrecht. Eén doorgaande lijn van degeneratie en ontaarding. Zo wordt de priesterschap compleet omgekeerd aan de oorspronkelijke bedoeling Gods tot een machtsfactor in Israël. En is het ervan gekomen dat zij het juist worden die de mensen vrachten aan steeds zwaardere en grotere en omvangrijkere lasten gaan opleggen. Wie priester werd, wie priester was, dat was iemand van stand. Hij was lid van de elite. Hij behoorde tot het keurkorps dat zich het kwalijke privilege had toegeëigend dat het leven mocht en kon geheel volgens de eigen interpretatie van de heilige wet van God. En als de priesterschap zo'n elitair gebeuren wordt, u mag het raden, dan is het gedaan met recht en gerechtigheid, met trouw en onkreukbaarheid. Dan loopt het uit op gesjoemel en gescharrel, corruptie en kuiperij, en dan kan de man met geld gedaan krijgen wat de arme drommel nooit zal lukken. Maar gaat de gerechtigheid eraan, dan wordt vrouwenjustitie uit de blinddoek afgenomen. Dan neemt men het aangezicht aan en is voor de man Gods de ene mens, de andere niet meer. En daar hebt u dan precies het tegenovergestelde van de versen 6 en 7 uit Malachi 2. Dan zoekt men tevergeefs het gebod der waarheid in de priesterbond. Dan geeft men niet thuis. Dan krijgt de arme van geest nul op het rekest. Dan wordt de gewone man die dit niet heeft het bos ingestuurd. En moet hij zich maar zien te redden. Dan is het recht van de lippen van de priesters geweken. Dan raakt de wetenschap onder het volk van God en van zijn woord en van zijn wil verduisterd onder de stolp. Dan kan men er niet meer bij, dan kan de vlam niet branden. Dan worden priesters sluwe huichelaars met honger naar macht, zoals Jezus ze later ontmoet. Ik hoop niet dat u de gedachte vandaag hebt, op dit moment hebt, dat u denkt, ja, wat heeft dat eigenlijk met ons te maken? Dat is een mooi interessant verhaal of niet interessant. Zijn wij vandaag van dit soort gevaren gevrijwaard? Omstandigheden mogen dan heel anders zijn. Maar u zult wel ontdekt hebben in uw leven, in uw graven in de schrift, dat er veel meer gelijk gebleven is door de eeuwen heen. Tot op de dag van vandaag. Zouden wij vandaag durven zeggen dat in de kerk, in de gemeente, nooit het aangezicht wordt aangenomen? Kan er ook in de kerk, in de gemeente, niet een stand ontstaan? Wij staan natuurlijk als predikanten vandaag, bepaalde kerken zeer zeker, in de Stormwind en de golfslag van de secularisatie en van de omvertuimeling van de voetstukken. En wij zijn al lang niet meer de man die, zoals men vroeger tegen de predikant aankeek. Toch kan er in de kerk ook een predikantenstand zijn. Een soort halfgoden. Voor wie men met reverentie buigt als een knipmes. Omdat de dominee het is en de dominee het zegt. En men schermt dan soms met het gezag en met de zalving. Kan er in de kerk ook niet, in de gemeente ook niet een stand ontstaan van bekeerde mensen? Een soort crème de la crème in de gemeente. Of als ik het nog op een andere, over een andere boeg mag wenden. Kunnen er niet, en de vraag stellen is haar beantwoorden, in het licht van de concrete situatie en ontwikkeling, kunnen er niet in de gemeente groepen ontstaan, fracties, om niet te zeggen facties, die naar de ogen gekeken moeten worden en willen worden, en die zichzelf voor het eigenlijke deel van de gemeente houden, voor het beste deel althans. De rest is toch maar plebs en massa des verderfs. Die horen er niet bij en die doen niet mee, want die beantwoorden niet aan een aantal codes en regels. Hoeveel dominees zijn tegenwoordig, en misschien snijdt het in uw eigen vlees, dan snijdt het maar vanmorgen. Hoeveel dominees zijn tegenwoordig in de gemeente groepsleider, in plaats van herder en leraar van heel de gemeente. Ik weet best dat dat niet eenvoudig is vandaag. Maar laat het ideaal in ieder geval niet sterven. En probeer het maximaal te verwezenlijken. En dat betekent heus niet dat je uiterste souplesse en buigzaamheid altijd moet hebben. Maar wees niet zo smal en eng in uw scopus. Want u moet aan steeds specialere en u moet aan steeds stringentere eisen voldoen. En de touwtjes worden almaar strakker aangetrokken. En wanneer je een keer een stapje buiten het beproefde pad zet, dan laat men je heel gemakkelijk, hoe hoog men je op te paard getild heeft, vervolgens als de befaamde baksteen vallen. Als je niet overeenkomstig bedoelingen en ideeën van mensen handelt. Broeders, weet u wat er dan aangaat? Dan gaat u kostbare goed van de onbevangenheid eraan. Als er iets moeilijk te bewaren is in de kerk, is het de onbevangenheid. Maar als u iets nodig hebt in de kerk om uw ambt werkelijk te kunnen vervullen, is dat de onbevangenheid. De waarachtige openheid. Het onbevangen studeren in de schrift. Dat gaat er ook aan. Omdat het zo vaak het gevaarlijke is dat alles van tevoren in een bepaald patroon moet worden geperst en een preekpatroon moet worden gedrongen en moet worden gevangen. En zo loopt het erop uit dat je een gebonden man wordt. Gebonden aan mensen wie voorman je bent. In plaats van voorganger, bode, engel. En hoezeer wij er ook vaak mee schermen, wat hebben wij er in de praktijk toch vaak een machtige grote moeite mee? Om er vorm aan te geven en gestalte aan te geven dat wij principieel mensen zijn van de overkant. Van de andere kant. Van de bovenkant. Van Gods kant. Bode Gods, engel van de Heere der Heerscharen. Daar moet je zuinig op zijn. Je zit erin eer je het weet, denk erom. Dat je voor man bent in plaats van voorganger. En zijn dat niet de zaken, broeders, die vandaag ons kerkelijke leven kunnen verzieken? En verzieken werkelijk. En die de gemeente laten wegteren in verbrokkeling en twist. En zegt u maar eens of de twist altijd gaat over de waarheid. Dat is het eerste wat mensen schreeuwen. Maar het is het laatste waar ze meestal aan toekomen. Het gaat wel over futiliteiten en bagatellen. de kracht van de verkondiging breken. Juist vaak onder het vaandel van de waarheid zullen we ervaren dat met alles wat wij denken te moeten doen voor mensen en om de gunst van mensen te behouden of te winnen, zullen we ervaren, de gemeente en u, dat de waarheid wijkt en verflenst en geen kracht meer kan doen. Want wij klagen toch met elkaar vandaag, steen en been, mag willekeurig welke kerk nemen. Dan gaat de glans eraf als wij gunst en eer van mensen boven God en zijn eer stellen. Zo is eigenlijk het verbond van God met Levi in Israël verdorven en verbroken. En zo wijken ze af van de wet en ze doen er velen struikelen in de wet. Dat wil zeggen, ze brengen er velen ten val door zo'n leer. Daar hebt u het diep gezonken priesterschap in de tijd van Maleachi, op sterven na dood, duistere tijd. Alles ligt stuk, Gods verbond, zijn dienst in de offers, in het wetsonderwijs, in de gerechtigheid, één puinhoop. En daarom stuurt God deze profeet. Dat is opmerkelijk. En het is niet voor de eerste keer hier. En ook niet voor de laatste keer. Dat is heel opmerkelijk. De profeten contra de ontaarde priesters. Profeten weerstaan in de naam van God de priesterschap. Aangrijpen conflict binnen dat huis Gods. En ik hoef u alleen maar aan de persoon van Jeremia te herinneren om u duidelijk het beeld voor ogen te zetten wat dat te betekenen heeft gehad. Dat de man ertoe komt om zijn geboortedag te vervloeken en de bode die gezegd heeft, het is een jongen. Och, dat mijn hoofd water waren en een springader van tranen. Hoe diep dat insnijdt. Daar moet Maleachi als bode engel God zich verre van comfortabel bij gevoeld hebben. Om bode te zijn tegenover diegenen die hun eigenlijke en hun oorspronkelijke bodedienst hebben verzaakt. Maleachi contra Levi. Eigenlijk is daarmee de ontbinding van Levi ingezet. Sommigen zeggen dan ook dat de profetie van Maleachi eigenlijk een soort zwanenzang van Levi is, over Levi is. Hij moet de verschrikkelijke boodschap brengen dat God er een einde aan maakt, omdat de priesters Gods woord en Gods naam verachten, zijn wet verduisteren, de schat daarvan op hun lippen niet bewaren, de offers ontheiligen. En hij zegt het heel kras en beeldend, zoals profeten dat kunnen en mogen en moeten. God zal u de mest van de feestoffers in het gezicht slingeren. En bleef het daar maar bij. Erger nog, zij zelf, priesters, zonen van Levi, zullen bij de mest geworpen worden. Hun arm, hun macht wordt neergeslagen. Vloek over hun hoofd. Ik ben hier heel dicht bij het Nieuwe Testament natuurlijk, al is het nog 400 jaar. In het Nieuwe Testament zie je eigenlijk iets van die vloek van Maleachi, denk ik, effect krijgen. Het is ruim 400 jaar later, de Oosterse astrologen vragen naar de geboren koning van de Joden in Jeruzalem en de ontstelde priesterschap, waaronder ook de zonen van Levi, de geestelijke machthebbers, het concentraat van hoogheid en eer, samengroept in het paleis van Herodes. Om uitsluitsel te geven over de vraag waar de geboren koning der Joden is. Hun lippen
bewaren de wetenschap. Die kunnen het weten. En daar zijn ze zich ook maar al te zeer van bewust. Dat ze die schat op hun lippen dragen. En ze weten het antwoord feilloos zeker. Hij is geboren. Als hij er is, dan moet hij in Bethlehem geboren zijn. Uiteindelijk, natuurlijk, zijn de godsgeheimen binnen hun elite bekend en veiliggesteld. Zeker dat ook, dat laatste. Zij weten het. En ze beheren het ook. Daar zijn ze zich uitermate goed van bewust. Als de geboren koning eenmaal hun pad kruist, en als heel de aanklacht van de profeten van het oude verbond stem krijgt in de mond van de hoogste profeet en leraar van onze enige hoge priester. Dan gaat het er scherp naartoe. En hoe ontmantelt de heiland, broeders, in zijn verkondiging in woord en daad deze heren van de hiërarchie, die toegerust zijn met wetenschap en macht en bezit, waren steenrijk. Dat is een gegeven. Christus merkt ze aan als een vijand. Zij, nota bene, vrienden van Mozes, op de stoel van Mozes zitten, de leraren van de wet. Dan klinken die ongelooflijke woorden van de witgepleisterde graven en van de gewitte wanden met daarachter de dorre botten en de levenloze skeletten. Zover komt het dat Jezus, en dat gaat dan niet alleen over de priesters, dat weet ik, dat Jezus de gelijkenis vertelt van de fariseer. En ik zie die fariseer dan maar even staan als representant van heel die geestelijke macht en aardse macht in Israël, dat Jezus de gelijkenis vertelt van de fariseer en de tollenaar en het goddelijke gelijk en het eeuwige geluk laat vallen aan de kant van de tollenaar. Deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis, in tegenstelling tot die. De controverse ten voeten uit. En u gaat met mij mee. De ontknoping van dat alles. Het is de priesterstand. Onder aanvoering van Annas en Caiaphas. Die Gods eigen lieve zoon naar het kruis brengt. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt, die in de naam Gods tot haar gezonden zijn. De priesterstad doodt de profeten en ontziet zich niet om ook de hoogste profeet en leraar te nagelen aan het hout van de schand. Daarin, broeders, is heel de historie van de priesterschap contra het woord Gods eigenlijk tot zijn climax gekomen. Zij die geroepen waren om er velen van hun ongerechtigheid te bekeren, tegenover hem die er metterdaad velen tot bekering bracht. Die priester bij uitstek is, hem hebben de priesters gekruisigd. Dat is een van de thema's die de Heilige Geest zijn getuigen na Pinksteren weer en nog eens in de mond legt. Ik denk aan die ongelooflijke preek van Stefanus voor de Hoge Raad. Met die aangrijpende climax. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren. Gij wederstaat altijd de Heilige. Gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degenen die tevoren verkondigd hebben de komst van de rechtvaardige, van welke gij nu verraders en moordenaars geworden zijt. Daar komt het. Gij die de wet ontvangen hebt door bestellingen der engelen. En hebt ze niet gehouden. Broeders, in die woorden dreunt de vloek van Maleachi door. Achter de zegen van Mozes, zou je bijna denken, komt toch de vloek van Jacob weer terug, hier aan het einde van het Oude Testament. En ja, dan zie je eigenlijk, dat is heel verrassend, dan zie je eigenlijk eb en vloed onder elkaar doorkomen. Want intussen, terwijl Stefanus die woorden spreekt voor de Hoge Raad, lees ik dan toch ook dat een grote schare der priesteren het geloof gehoorzaam is geworden. Daar zal ook onder die priesters een overblijfsel zijn naar de verkiezing Gods. Wegdoet. Omdat hij ook uit nulpunten nieuwe begin weet te creëren. Die grote scharen, wij lezen daar vaak over, in grote scharen der priesters. Die hebben verstaan dat de dood van de grote hoge priester onze belijdenis. Een scheuren van het voorhangsel in de tempel, het emeritaat betekende van de tempel. Van de offers, de priesterschap. En ook het einde van het verbond met Levi. En dan kom ik tenslotte een paar dingen te zeggen over de heerlijke herstelling. Christus is in de plaats getreden van de oud-testamentische priesterschap. Hebreeënbrief. Zijn priesterschap is één. Ik hoef daar verder niet op in te gaan. Zijn priesterschap duurt altoos. En dan lezen we Maleachi 2, onze tekst, het zesde vers eraan voorafgaande, in het licht van Christus, broeders. De wet der waarheid was in zijn mond. En er werd geen onrecht in zijn lippen gevonden. Hij wandelde met mij in vrede en in rechtmatigheid. En hij bekeerde er velen van hun ongerechtigheid. Want de lippen der priesters zullen de wetenschap, de leer, de openbaring, de wil Gods, dat gegeloofd in hem die hij gezonden heeft, climax en de spits van heel de openbaring bewaren, opdat men uit zijn mond de wet zoeken. Want hij is een engel des Heren, der Heerscharen. Wat een kostelijk woord wordt. Ik denk ook vandaag, broeders, voor boden die vanmorgen zeggen: Heere God, u hebt het recht om mij te ontslaan. Als ik mijn bodendienst overweeg voor uw heilig aangezicht. En kijk wat mijn lippen bewaren en gesproken hebben, om over dat hart dan nog maar te zwijgen. Wat een kostelijk woord is dat, broeders, die lippen van Christus, die de leer bewaren. En die geen leer over ons uitstort zonder meer. Een handvol gedachten waarmee wij ons zouden kunnen redden. Die ons intellect, onze intellectuele honger zouden kunnen bevredigen. Maar die lippen van Christus, waarin genade is uitgestort. Genade die verzoent, als dat niet waar is. En als wij tot die hoge priester Gods, de hoge priester onze belijdenis, met het deficit van onze bodendienst niet de toevlucht konden nemen. Vandaar, broeders, dan zouden we van naar huis moeten. De conferentie geen zin meer. Dan heeft ons bestaan geen bestemming meer. Geen toekomst meer. Genade die verzoent. En niet vergeten, Broeders, ook de genade die aan ons als boden Gods de zin van de woorden Gods openbaart. Door zijn Heilige Geest die hij verworven heeft en die hij uitstort in ons denken en in onze harten. En waarmee hij ons de woorden der wetenschap Gods op de lippen legt. Die ons de wet verklaart. Als de wet die niet door u en door mij met man en macht moet worden geprobeerd te houden. Tegen ik weet niet wat voor inspanningsprijs. Maar die ons de wet verklaart als vervuld in hem. Omdat uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd wordt voor God. Ook niet het uwe en het mijne. Maar wij alleen voor God gerechtvaardigd worden door het geloof. In onze enige, eeuwige, grote, hoge priester van onze belijdenis. En die in zijn onderwijs ons opnieuw stelt onder de wet. Maar dan de wet ten leven op de weg naar de eeuwige gemeenschap met God. Die er velen bekeren van hun ongerechtigheid. Dat is perspectief voor u en mijn bodendienst, ook vandaag. Ik hoop dat u dat verstaan mag. Dat u dat ook meeneemt. En dat u deze hoge priester kent. En dat u hem aanbidt. En dat u zegt, en ik zal hem al mijn liefde waardig zijn. Grote hoge priester. Die altijd uw zender bedoeld heeft. Bode Gods. Die nooit gefaald heeft. En nooit gefeild heeft in zijn roeping en in zijn opdracht. En die ons in die genade wil laten delen. Ook die genade dat u en mijn dienst niets zinloos is. Niet doelloos wordt. Niet vruchteloos wordt. Dat ook daarvan geldt. Uw vrucht is uit mij gevonden. Maar daar ook bij dat wij in onze dienst, vervuld van de zijne, onomkoopbaar worden. Dat wij de wet niet uitspelen tegen het evangelie, zoals hij zelf de wet heeft gehandhaafd ten koste van zijn eigen levensbloed. En zo de rechtsfront van het evangelie heeft gelegd en verkondigd. Laat ons samen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. En dat mag hij zeggen, omdat zijn lippen het recht hebben om te spreken. Voorwaar, zeg ik u. Die in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis. De Amen, de trouwe getuige, de engel van de Heere der Heerscharen. Is de plaats van de Levitische priesterschap tenslotte niet meer vervuld? Is er naar de hemelvaart van Christus voorgoed vakant gebleven? Ik denk dat we het zo niet mogen stellen. Ik denk dat wij in het Nieuw Testament eens licht gezien mogen zeggen dat die plaats van de priesterschap van oude tijden wordt ingenomen door het volk Gods van alle tijden, uit Jood en Heiden, van overal, door de kudde van Christus in deze wereld. Nee, vrienden, broeders, zij is geen elitekorps. Zij is niet de crème de la crème. Daar had Paulus andere gedachten over die ons ook heeft verkondigd. Hij heeft het over uitschrapsel en afschrapsel en uitvaagsel en het edele, het onedele der wereld dat God uitverkoren heeft. En hetgeen niets is, het dwaze en het onmachtige en het zwakke. Het is geen stand. Al zijn ze wel van stand. Het is ook geen keurbende. Al zijn ze uitverkoren. Zo kan dat nooit zijn, omdat het louter genade is die haar in het leven heeft geroepen en het licht heeft gebracht. Maar ze is wel
wat een adel, een heilig priesterdom. Maar geen exclusieve groep. En nog helemaal geen vreemde groep. Dat zijn wel vreemdelingen. Ze doen niet vreemd. Ze zijn niet vreemd. Ze zijn heel gewoon. Ze gaan naar de markt en op de beurs en in de winkel. En ze gaan 1001 dingen doen en doordoen in het leven. En ze vallen in zichzelf helemaal niet op. Alleen het zou te wensen wezen wanneer ze hun mond open deden. En wanneer hun handel en wandel dat wat liet zien. Dat is wel een roep. Een heilig priesterdom. Gerecruiteerd, niet vele rijken. Ik zei het al. Het geringe en het verachten der wereld heeft God uitverkoren. Maar ze is wel geroepen om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn door Jezus Christus. Wat dat zijn? Lof en dank. Komt u eraan toe? Lof, of bidt u alleen? Lof en dank. Je hoeft helemaal niet op de moderne toer te gaan of op de lichte toer, om dat rare woord te gebruiken. Maar ik denk dat wij heel weinig aan loven en danken toekomen, niet? Kijkt u het eens na. Voor onszelf in de binnenkamer en in gesprekken met anderen. Of zijn wij soms ook bang om voor een lichtmuts versleten te worden? Je weet het maar nooit heel. Lof en dank. Zeker. De goede werken. Ik denk dat wij als dienaren van het evangelie wel degelijk een voorbeeld hebben te zijn. In woord en wandel. Maar dan begin je maar bij je eigen kinderen. Als u ze hebt. Want daar wordt het koninkrijk Gods wat spaak in het wiel gestoken, broeders. Thuis. De beruchte domineeskinderen die het voor gezien houden. Mogen God er ons voor bewaren. Daar luistert het in de eerste plaats nou. En laten we er maar niet te moeilijk over doen dat de pastorie een glazen huis is. En de bewoners voorbeeldige mensen moeten zijn. Want dat is nog waar ook. Laten we eerlijk zijn. En laten we er ook niet zo benauwd over doen. Dat men ons nakijkt. Want ik hoop dat we na te kijken zijn. En dat we niet een anti-reclame zijn voor het koninkrijk der hemelen. Dat de woorden zondags wel schoon en mooi zijn. De daden ze weer spreken. Zo niet. Ons leven in de heiliging van de naam van de Heere hun koning. En dan, dat is exact in de lijn van Levi, 1 Petrus 2. De deugden te verkondigen van degene die ons geroepen heeft uit de duister. Tot zijn wonderbaar licht. Ik mag er toch wel de vinger bij leggen vanmorgen. En de vraag aan u stellen of u dat weet. Wat dat is. Arme dominee. Die dat niet weet. En arme gemeente. Die zo'n dominee heeft. Die praat over dingen. Waarvan hij niet weet. Ze roepen uit de duisternis. Tot zijn wonderbaar licht, uw waarheid doen wij horen. Uw heil de mens beschoren, vloeit dagelijks uit onze mond. Uw gunst, uw trouw, uw woord en Gods geheimen hoort uw talrijk volk in het rond. Dat geldt de man die tot het ambt van prediker is verkoren. En het geldt elk levend lidmaat, waar God je ook neerzet. Ook als dat volk niet zo talrijk is als je wel zou willen wensen. Of als God je ergens neerlegt. Dat overkomt ook broeders. Dat ze niet meer kunnen. En dat de actieradius zo beperkt lijkt. En dat je denkt, wat zou God nou met mij nog kunnen, willen of voor hebben. Kennen wij ook niet in de gemeente. Ja, toch echt wel ziekbedden die preekstoelen worden. Dat de gemeente het woord uitdraagt, daarin voorgegaan door haar dienaren des woords. Dat is onze roep. Wat een actueel stuk. Liet ons een uitgebluste priesterstand zien. Ik ga afronden. Een wegzinkend volk dient ten gevolge.
Wat moet het ons verootmoedigen, broeders, in deze dagen waarin men alom spreekt van Gods verduistering. Ziet u dat hier? De priesters namen het gezicht op en het gehoor van God weg. En toen trok God zich terug in, mag ik dat zo zeggen, heilige kwetsbaarheid. Ik denk dat die bestaat. En wie het tijdsbeeld van toen legt naast dat van nu. Nee, die hoeft het goede wat onder ons is niet weg te schuiven. Maar wie heeft hier reden om zelfgenoegzaam te dommelen in zelfvoldaanheid en zoete rust? Als je bode bent, dan blijft er altijd iets wat je nog zou willen. Dan staat tevredenheid, overigens een hele tamme deugd, vind ik altijd. Dan staat tevredenheid niet in je vaan. Dan zeg je zelf, och, dat ik hem ken. En de kracht van zijn opstand. En och, Heere Jezus, dat u vervult. Dat u ook nog andere schapen hebt die van deze stal niet zijn. Die ook toegebracht moeten worden. En dat al die mensen die zo snorkerig tevreden op hun godsdienstige paardje voortwandelen. Dus in de kraag gepakt werden en wakker geschud en tot het leven werden gebracht. Dat uw naam daarin zou worden verheerlijkt. Dat is het. En dan moeten wij zeggen tenslotte voor onszelf, als wij boden zijn, broeders, en wij zijn het. Is ons woord dan een boodschap waar ze niet omheen kunnen. En die meereist tot voor de rechterstoel. Waar God ze aan kan houden. Dat ze het uit onze mond en van onze lippen afgehoord hebben. De woorden der wetenschap van de levende God. En van zijn Zoon Jezus Christus. En van de Heilige Geest. Is ons woord dan een boodschap die bindt onder God en aan God. En die ook bindt onder en in het oordeel Gods. Wanneer die boodschap niet wordt geloofd. Waar is... We hebben het vandaag wel eens over dat in de politieke machtswoord wordt gesproken soms. Broeders, daarmee komen wij niet buiten onze schoentjes te staan. Maar wij hebben elke zondag het machtswoord te spreken. Niet wij hebben het op zak, maar wij krijgen het op onze lippen. Om het machtswoord te spreken waarin God binnenvaart in de gemeente. En in de harten van zondaar, waar hij mee spreekt, zodat wat hij zegt ook gebeurt. En als dat niet gebeurt, wat doet u dan? Zegt u nou ja, het is vandaag ook niet best. Het is eb en meer van dat vraag. Het is altijd al op en neer geweest. En ach, het zullen er ook nog zoveel niet zijn. Het is toch maar een kleine kudde. We hebben wat drogredenen, beste mensen. Dat we zo spreken in een woord dat recht zet wat verkeerd staat. En dat ons als volk Gods voor God zet en daakt. En onder het zaligende bloed van Christus brengt. Door zijn boden laat God noden tot het hoogste goed. Verstaan we dat? Bid om een woord dat recht is en recht doet. En draagt dat zelf in woord en wandel uit. Dan zal zelfs de wereld weten. Daar gaat het toch ook om. Opdat de wereld weet dat de kerk een God heeft die leeft en spreekt. En dan zal het getuigenis van de bodem Gods kracht doen. Dan zullen we opnieuw, ja toch, wonderen zien van geloof en bekering. O Geest van God, doorwaai uw hof. Breng de schat van de leer op onze lippen. Onze lippen in de eerste plaats, opdat wij allen u kennen en de wereld door ons woord in u geloven. Amen. Laten we danken. Heere, uw naam zij dank voor uw woord. Wilt u het zegenen, wil ons er kracht en moed uit doen putten.
troost in geest en leven. En de vermaning ter harte doen nemen. Opdat we samen, heren, vallen mogen voor u. Zegen onze dienst. Zegen ons samen zijn. Zegen de spijzen die we samen gaan gebruiken. En wil uw aangezicht met ons doen zijn, om Christus wil. Amen. Zingen samen het vijfde vers van Psalm 40. Psalm 40, vers 5. Dus vanmiddag is de lezing om 3:00, dat weet u denk ik wel, dan zal collega Vreugdenheel spreken over het onderwerp cultuur en geloofsbeleving. Ik had zo straks nog verzuim, ik heb vergeten hoe de zieke van het RD welkom te heten. Maar alsnog, ik weet niet of er iemand van het ND aanwezig is. Komt onbetwijfeld. Zo'n vergadering moeten ze zijn. De heer Grandia, dat is nog een bericht dat mij wordt onder ogen gebracht, had zich gemeld. Die is met hartklachten in het ziekenhuis opgenomen en laat ons groeten. We gaan nu naar de zaal waar de lunch staat en ik wens u smakelijk eten.